Welkom bij Freudcast, een podcast over psychoanalyse. Mijn naam is Louis de Geest, ik ben werkstudent psychologie aan de Universiteit van Gent en zelf al 12 jaar in analyse. En in deze achtdelige podcastreeks ga ik in gesprek met voornamelijk Gentse psychoanalytici over hun passie voor hun beroep. Deze week trok ik nog eens naar Brugge om daar met Joost de Muynck te gaan praten. Een psychoanalyticus die al lange tijd op allerlei manieren actief is in het vakgebied. Hij is voorzitter van de Kring voor Psychoanalyse, een Vlaamse werkgemeenschap voor psychoanalytici die als missie heeft om de overdracht op de psychoanalyse te bevorderen. Hij geeft les over Lacaniaanse psychoanalyse aan de bachelor- na bacheloropleiding van Artevelde Hogeschool. Hij is ook trajectbegeleider in het Withuis de Kade, een instelling die werkt met personen met een beperking. En hij werkt uiteraard ook al lange tijd als analyticus in zijn eigen privépraktijk te Brugge. In dit gesprek gaan we op al die zaken in. We kaderen ze ook in het huidige maatschappelijke denken, waar mensen helaas maar al te vaak tot een object gemaakt worden. Het is een bijzonder actueel gesprek geworden. Na het einde van deze aflevering geef ik ook nog een paar zaken mee in verband met de afleveringen van volgend jaar. Blijf dus zeker luisteren. Ik wens jullie zodoende, zoals altijd, veel luisterplezier. Dag Joost.
Hallo.
Heel erg bedankt om hier aan te willen deelnemen. Ik spreek in deze podcast eigenlijk met allerlei psychoanalisten over hun werk, maar ook over hun passie voor hun werk eigenlijk. En in de meeste gevallen gaat het dan over, hetzij een privépraktijk, hetzij werken in een instelling. Nu bij u wil ik het over beiden hebben, maar wil ik het ook zeker nog hebben over het feit dat je lesgeeft. Omdat ik dat wel zeer interessant vind. Ik heb al Stijn van Heulen en Eep Geldof trouwens ook gesproken. Die geven ook les, maar we hebben het er toen niet vreemde diepte over gehad of zo. En om te beginnen wil ik eigenlijk gewoon vragen hoe dat je zelf ooit in contact gekomen bent met de psychoanalyse. Heel in het begin, ja.
Ja, dat is een zeer terechte vraag. Je komt met psychoanalyse in contact omwille van het feit dat je zelf met een aantal punten worstelt in je eigen leven. En dat is ook de beste, denk ik toch, toegang tot de psychoanalyse. Nee, het is geen theoretisch iets. Het is, psychoanalyse heeft natuurlijk een theoretische kant, maar dat is niet de toegang. Toch niet voor mij. Dat is echt persoonlijke problemen die ik op dat moment had.
Nee. Dus je bent echt met psychoanalyse in contact gekomen echt door in analyse te gaan? Om het zo te zeggen? Of?
Ja, natuurlijk. Er werd al over gesproken op de universiteit. Dat was toen nog zeer Freudiaans. Lacan was eigenlijk nauwelijks bekend toen ik afstudeerde. Het is zelfs zo dat wij een aantal seminaries als studenten, een groepje studenten, zelf gelezen hebben, zonder dat men op de universiteit daarmee bezig was.
Amai.
Dat is dan een paar jaar later wel gebeurd in een soort postgraduaat. Zijn dan wel mensen uitgenodigd om daar te komen spreken.
En wie waren toen de prof?
Julien Kwakelbeen. Paul Verhagen was toen nog assistent. Walter Plateau. Want ik weet nog dat hij een doctoraat maakte over de dialectiek in het werk van Sigmund Freud. En ik over de Hegeliaanse dialectiek bij Jacques Lacan, maar ik was nog student toen. Dat was mijn, wat men nu noemt, de masterproef. Hey. Maar van daaruit kende ik natuurlijk wel de psychoanalyse en voor mij was dat ook de enige optie. Ik kon niet anders dan een analyse starten. Die heb ik in Oostende gedaan, bij een analytica. En mijn controle deed ik toen in Brussel bij Serge André. Maar het lot treft u soms. En die beide mensen zijn op korte tijd na elkaar gestorven. Dus ik moest opnieuw mij oriënteren. Op dat moment bestond de studiekring.
Dat was een school of een vereniging? Of?
Dat was een soort vereniging zoals je het gezelschap had.
Ja. Nee.
Daarvoor ben ik naar Parijs geweest, om dat te bespreken, met Jacques-Alain Muller trouwens. Maar dus na het overlijden van die twee mensen heb ik mijn analyse verder gezet in Parijs. Dus ik ga nog elke woensdag voor mijn twee sessies naar Parijs en ook voor mijn controle. En ik denk als je met de actuele psychoanalyse in aanraking wil komen en ook... je kunt dat niet zomaar kopiëren, ik bedoel, dat is absoluut niet aan de orde. Maar het verruimt je denken. En dat heeft natuurlijk dan ook wel invloed op je eigen praktijk. Ja. Maar niet als copy-paste of dat gaat totaal niet. We zijn hier niet in Parijs, dus het zijn grote verschillen. Ja.
En het verruimt je denken, omdat je via het vrije spreken... meer ruimte krijgt in je denken. Ja.
Wel, ik bedoel het ook technisch. In de zin van... je wordt daar geconfronteerd met een variabele sessie. Dat betekent dat het geen vaste duur heeft. Je weet wanneer je binnenkomt, maar niet wanneer je buiten gaat. Dat kan zeer snel zijn. En dat kan ook bij momenten lang duren.
Is dat niet stresserend, dat je niet weet wanneer de sessie eindigt?
Nee. In het begin is dat wat vreemd, maar je went daar eigenlijk aan en je weet... Ja, dat is de overdracht natuurlijk. Je veronderstelt dat uw analyticus wel weet wat hij doet. Of het niet weet en toch doet.
Ja, want dat kan toch wel eens ook een soort... Ik denk altijd dat als we iets arbitrair zou kunnen hebben. Zo. Het feit dat... als je daar dan zit als analyticus en je beëindigt de sessie vroegtijdig, hoe weet je als analyticus dat dat dan de juiste keuze was? Of, snap je?
Er zijn een aantal redenen voor natuurlijk. Dat is bijvoorbeeld wanneer dat je merkt... dat het te veel wordt voor een analysant. Hè? Dan coupeer je. Dat kan ook zijn dat je iets wil onderlenen. Nee? Dat je, dat je het blablabla bla, bla wil doorbreken.
Mm. Nee? Iemand die een soort leeg spreken heeft of zo.
Ja, absoluut. Ja. Enfin, dat zijn nu drie eenvoudige redenen waarom. Maar het heeft ook te maken natuurlijk... met benaderen of proberen toenaderen van het reële. Dat wat ontsnapt aan ons spreken en aan onze verbeelding, om het eenvoudig te zeggen, om daar dat op te roepen. En dat heeft te maken met de laatste Lacan. Dat is niet de eerste Lacan van betekenisverlening, betekenaar, onbewuste betekenaren enzovoort enzovoort. Dat heeft echt te maken met... het imaginaire en het symbolische couperen. Om iets van dat reële op te roepen.
Ja, dat reële heb ik altijd wel... in het begin, toen ik lessen volgde aan Tunis, dat is nu nog niet zo lang geleden eigenlijk, kon ik mij daar, het is ook toepasselijk, niets bij voorstellen.
Ja, dat is juist.
maar dus wat ik er nu wel onder versta, is dat het reële datgene is dat wij dus niet in taal kunnen vatten. Het is misschien wel simpel gezegd, maar...
Nee, dat is een van de invullingen. Een andere is, dat merk ik ook in mijn instelling, dat is bijvoorbeeld het overspoeld worden door wat Lacan de jouissance heeft genoemd. Wat ik vertaal als de genieting. En dat merk je bij een aantal van de bewoners van het wethuis, dat bij momenten zij overspoeld worden door die genieting. En Lacan heeft... die genieting ook het reële genoemd. Op het einde van zijn onderwijs, want hij heeft natuurlijk doorheen zijn onderwijs verschillende inhouden gegeven aan dat begrip. Op een bepaald moment heb je ook de genieting in de taal natuurlijk. Dat is niet wat je zegt, maar het blijven zeggen bij manier van spreken.
De herhaling eigenlijk. Ja.
Tot het ook iemand kan overspoelen.
Ja.
Enfin, bon.
Ja, ja. En ik vind dat zeer interessant. Ik wil van daaruit ook een keer koppelen naar het feit... je hebt les gehad van Kwakelbeen en een stukje van vragen ook. Inspireert dat u nu als je zelf les geeft? Want je geeft ook zelf les.
Nee. De psychoanalyse is... Je moet weten, ik ben afgestudeerd in 1982. Dat is dus, lang geleden, meer dan 40 jaar... de psychoanalyse is ook geëvolueerd. Ik kan absoluut geen gebruik meer maken van wat ik toen op de universiteit heb gekregen of gelezen, of, enfin, behalve die seminaries. Nee. Ik ben vooral geïnspireerd door Jacques Lacan, uiteraard. Freud ook. Maar ook door Jacques Alain Miller. Mm-hmm. En ik denk dat dat een van de personen is die... trouwens, Lacan heeft het ook gezegd. Hè, het is de enige die mij weet te lezen. Hè, dus het is de enige die... ja, ook aan hem. Als je televisie leest, bijvoorbeeld, de juiste vragen kan stellen.
Maar dat is toch een hele grote sprong, want dat kan toch niet dat er maar één iemand is die dat zou kunnen?
Nee, er zijn natuurlijk nog veel collega's die interessante zaken vertellen. Ja. Maar als je het echt hebt over mijn belangrijke referentiepunten, ja, ik kan nog mensen opnoemen. Hè. Je hebt uiteraard Erik Laurent, Marilyn Broes, en nog zoveel anderen, mm-hmm. want ik doe iedereen tekort die ik niet noem.
Ja.
Dus, er zijn er zeer veel. Je moet lezen, hè, natuurlijk. Er zijn tijdschriften, zeer belangrijke tijdschriften. Ook in het Nederlands, vind ik. Hè, want ik heb de indruk dat de Nederlandstalige tijdschriften amper bekend zijn. We hebben Inuit, dus vervangen geweest door Via Lacan. Als je op de website gaat van de Kring, dan merk je daar dat er zeer veel... Kring Online bijvoorbeeld, over thema's, zeer veel Nederlandstalige artikels zijn. Hm. En ik vind dat altijd jammer dat studenten de weg niet vinden daar naartoe. Dat men zegt, er is niks, maar er is zeer veel. Alleen, je moet het...
Je moet het vinden, je moet het lezen.
Je moet het lezen.
Ja. Ik wou het ook heel graag hebben over een boek dat je ondertussen 7 jaar geleden geschreven hebt, maar dat is nu nog altijd je cursusmateriaal is, denk ik, voor je lessen.
Ja.
Het ligt hier op tafel ook. Inleidingen in de Lacaniaanse psychoanalyse. Waarom ik dat daar graag over wil hebben, is omdat ik jaren op zoek ben geweest naar een inleiding in de Lacaniaanse psychoanalyse. Er zijn niet zoveel inleidingen op dat vlak. Ik heb er thuis een van Zizek, denk ik, maar dat is heel anders dan wat jij geschreven hebt. Dat is heel kort en heel abstract, denk ik. En daar, in de eerste plaats wil ik eens vragen, dat boek, hoe ben je daartoe gekomen? En ik vermoed ook dat dat redelijk veel werk gekost heeft.
Ja, natuurlijk. Daarvoor had ik eigenlijk toch al een heel aantal artikels geschreven. Hè. Dat boek is bedoeld voor mijn studenten in de creatieve therapie. En het is bekend dat de opleiding creatieve therapie, die Lacaniaans georiënteerd is, hè, eigenlijk van... Enfin, nu poch ik misschien, maar van hoge kwaliteit is. Ik bedoel, niet door mij alleen hoor, door Eip Heldhoff heeft er les, Dominique Hoens, Jana van der Heijden, en dan nogal de docenten die concrete vak geven van dans of muziek of beeldende of drama. Hè. Dus het is eigenlijk een geheel van mensen die aan dat project werken. Hè. En dat boek is het materiaal dat ik ook niet alles uiteraard, maar toch grote stukken in mijn lessen geef. Ik krijg amper 7 lessen om dat door te geven, maar dat lukt. Uiteraard ook met heel wat voorbeelden. En ja, ik pas natuurlijk mijn voorbeelden aan de vragen van studenten, want het is een ballenbouw. Het zijn mensen die niet allemaal, maar toch een aantal werken ook. Werken in instellingen of ziekenhuizen. En die specifieke vragen hebben. Dus ik ga daar ook op in. Hè. Dus, ik probeer het concreet, hoe abstract... Enfin, ik probeer ook daar in het boek al heel wat voorbeelden te geven. Maar probeer dat dan toch iedere keer opnieuw te vertalen.
Maar om zo'n boek te schrijven, moet je toch heel veel Lacan gelezen hebben, denk ik?
Ja, maar dat geldt voor elke analyticus van de Kring. Ik bedoel... Ja, ik denk dat iedereen bijna alle seminaries gelezen heeft. Hè. Ik niet allemaal. Ik bedoel, de niet gepubliceerde, daarvan heb ik de laatste gelezen. Dus de laatste, of allerlaatste Lacan, die heb ik wel gelezen allemaal. Maar er zijn hier en daar die nog gepubliceerd zullen worden. Hij is daar nog altijd mee bezig, Jacques.
Er is nog materiaal van Jacques Lacan dat nog niet is uitgegeven, eigenlijk.
Ja.
Ik wil eigenlijk een kort stukje citeren uit uw inleiding van inleidingen in de Lacaniaanse psychoanalyse. De reden is gewoon dat dat stukje, toen ik het las, was voor mij zeer herkenbaar of zo. Het lijkt mij boeiend om daar even op door te gaan. Je schrijft namelijk... Ten tweede dwingt ons huidige maatschappelijke model de psychoanalyse ertoe zich te herpositioneren in de samenleving. In een maatschappij waarin de vrije markteconomie en de wetenschappen als belangrijkste pijlers vooropgesteld worden, dreigt het subject namelijk herleid te worden tot een kwantificeerbaar object. De psychoanalyse, die radicaal voor het subject en zijn relatie tot het onmogelijke kiest, kan in een dergelijke maatschappij een belangrijk tegengewicht bieden. Ik vond dat je daar iets verwoordde, dat ik trouwens al in veel afleveringen ook gehoord heb eigenlijk. Het feit dat we in een maatschappij leven die eigenlijk wel een beetje haaks staat op de psychoanalyse. Op welke manier maakt de maatschappij van mensen een object?
Ja, dat is een goede vraag. Uw vraag verdient een uiteenzetting, eigenlijk. Hè? Het is dankzij Lacan en de ontwikkeling van zijn kapitalistisch discours dat we vandaag op een kritische manier over onze maatschappij kunnen nadenken. Dat discours van Lacan, dat kapitalistisch discours, wijst er ons op dat wij constant gedwongen worden of aangemoedigd worden om te consumeren. Om telkens nieuwe objecten te consumeren. Totdat we zelf een object worden. We worden zelf een object van dat discours. In die zin dat we ook een wegwerpobject worden. Want op het moment dat je niet meer kunt meedraaien in deze maatschappij, word je langs de kant geschoven. Nu wat minder, omdat men arbeiders overal nodig heeft, of andere mensen nodig heeft. Dus je wordt zelf ook een object. Nu, Lacan heeft dat in zijn theorie ook verder ontwikkeld. Dus dat het subject eigenlijk ultiem een object is. Een afvalobject. Wat natuurlijk een melancholische klank heeft. Dus als je zelf object wordt en wegwerpobject wordt, dat geeft een zeer melancholische toets. Ten tweede... Heel dat consumptiegedrag, dus het creëren van altijd maar nieuwe objecten die we dan moeten consumeren, dat kunnen ook andere zaken zijn. Het feit dat je 3 keer per jaar op reis moet gaan, en liefst zo ver mogelijk, enzovoort, maakt dat we ook onze eigen omgeving, het milieu, kapot aan het maken zijn. Want uiteindelijk, om al die producten te maken... heb je grondstoffen nodig. En je krijgt dus eigenlijk een wereld waarbij een aantal arme landen die grondstoffen leveren, die hier dan in China of in Europa of in de Verenigde Staten worden verwerkt. En je krijgt een afvalberg natuurlijk, maar tegelijkertijd vervuil je het milieu. Dus ik denk dat ook in de psychoanalyse vandaag men daarmee bezig is, in ieder geval in de kring. Geert Hoornaert heeft daar vorig jaar al een belangrijke lezing over gehouden. Dit jaar, of tenminste volgend jaar in 2024, komt Clotilde Le Guil spreken over de toxiciteit van de samenleving. Ze heeft ook net een boek uit rond die thematiek. Met andere woorden, psychoanalyse is actueel. Wat Lacan ook benadrukt heeft, is dat de wetenschap bijdraagt aan dat kapitalistisch vertoog door steeds nieuwe dingen te produceren. Ik ben niet tegen de wetenschap op zich, voor alle duidelijkheid. Ze heeft haar rol en gelukkig, ook in de medische wereld, zijn de bijdragen zeer belangrijk. Laat ons daar absoluut niet aan twijfelen. Het gaat mij eerder over... het steeds verder ontwikkelen van producten die moeten geconsumeerd worden.
Ja. En door het feit dat we een object worden, dat kapitalistische discours, als ik me niet vergis, kan dat ook zelfs de werking van een analyse bemoeilijken. Ik hoorde ooit iemand spreken over een patiënt die bij hem kwam en die eigenlijk vanuit een beetje de maatschappelijke logica gewoon vroeg naar een oplossing. Ja. Als het ware dat je een pilletje kunt pakken en je zet er vanaf zo. Dat zit zeer hard haaks op hoe dat je normaal gezien zou werken in een analyse.
Dat heeft te maken, denk ik, met Een ander belangrijk stuk dat Jacques Alain Miller samen met Eric Laurent heeft ontwikkeld in zijn seminarie, L'autre qui n'existe pas, is de comité d'éthique. Dat is een zeer belangrijk seminarie. Waarin hij merkt dus dat de vaderfunctie vandaag, of dat hij nu vertegenwoordigd wordt door de biologische vader, of door de moeder, of door de grootvader, om het even wie eigenlijk, want het is een functie hè, in de maatschappij, dat hij niet meer werkt. Hè, dus dat in de plaats daarvan krijg je de regeltjes en krijg je eigenlijk een veralgemeende genieting die moet worden gevolgd.
En wat kan ik verstaan onder die genieting?
Wel, eigenlijk het feit dat je niemand meer mag frustreren. De wet werkt niet. Het zijn regeltjes die panoplie van regeltjes die worden en telkens moeten worden bijgewerkt. Dat merk je aan de regering. Ik bedoel, die moet niet niks anders doen dan nieuwe regeltjes, nieuwe voorschriften enzovoort produceren. Dat merk je in de opvoeding. Dat merk je... ik vind het overal in onze maatschappij. Een ander effect daarvan is, vind ik, dat waar vroeger bijvoorbeeld wij concepten hadden die een inhoud hadden, dat je merkt dat er nu mensen zijn, enfin, ik ga nu die polemiek hier niet starten, die, ik verwijs naar de Amerikaanse universiteiten, waar je geen theorieën meer hebt, maar studies. Nee? En wat doen een aantal van die auteurs, die zeer bekend zijn nu, ze nemen een concept van de structuralisten uit die tijd, en ze geven daar een andere inhoud aan. Ja, dat zijn zaken die gebeuren en die aanvaard worden. En dat is natuurlijk zeer vreemd, als je gewoon bent van een bepaald concept te hebben, en natuurlijk die inhoud kan variëren naar diegene die het interpreteert, dat is uiteraard bekend. Maar om daar een radicaal andere inhoud aan te geven, dat is toch nog iets anders. Hè? Van dat bedoel ik ook wel met die vaderfunctie. Werkt eigenlijk nauwelijks nog.
Hè? En om daar dan op verder te gaan, als de maatschappij dan van mensen een object maakt, op welke manier maakt de psychoanalyse dan, of op welke manier wil de psychoanalyse dan het subject weer op de voorgrond zetten?
Een analyse, ja, een kijk, in een analyse gaat het altijd over het singuliere, het meest eigene van iemand, tegenover het particuliere. Particuliere dat tot de groep behoort, tot het deel uitmaken van een groep, want het is het woord zelf, pars, is deel, particulier, is deel van een groep. Dat is niet de psychoanalyse. Die heeft echt niet de bedoeling om mensen aan te passen of om mensen te indoctrineren of ze te leiden tot het soort 1 is gelijk aan 1 en 0 is gelijk aan 0. Ik weet dat ik nu gevaarlijke dingen zeg, maar in de analyse is 1 niet gelijk aan 1. Nee, daar zit nu net het onbewust en daar zit nu ook de meerduidigheid van het spreken. Ben nu mijn draad kwijt?
Nee, omdat ik ook zou kunnen zeggen dat in een analyse vinden mensen hun eigen waarheid.
Ja.
Wat je zou kunnen zeggen, en ik hoop dat ik hier nu zelf niet... Want dat in sommige andere stromingen dat er veel meer al een waarheid in de theorie zit, van waaruit dan eigenlijk wordt gezegd, als je zo leeft, dan gaat het goed gaan met je. Zoiets.
Ja. Maar dat zo leven wordt bepaald door externe regels en idealen. Met andere woorden, als je leeft in een communistische maatschappij, zijn die idealen anders dan in een kapitalistische maatschappij. Okay? En dus wordt er is alles anders bepaald. Een psychoanalyse gaat niks bepalen voor jou. Daarin, ze brengt jou enkel tot op het punt dat je zelf nieuwe keuzes kan maken en daar ook de verantwoordelijkheid voor te nemen.
Doordat je het zelf uitspreekt en doordat er iemand anders vooral luistert dan.
Ja. Of dingen bevraagt natuurlijk. Hè.
Ja.
Zo van waar haal je dat? En waarom zou je dat doen? Enzovoort. Hè. Niet om iets anders te zeggen, hè. Niet om hem in een bepaalde richting te duwen, maar het open te houden. Zodanig dat er een punt komt waarop iemand zegt, ja kijk, daarvoor ga ik.
Dat hij echt zijn eigen keuze kan maken vanuit die...
En zijn verantwoordelijkheid nemen voor de keuze natuurlijk. Hè. En niet terug afschuift op de maatschappij, of op de ouders, of op weet ik veel wie. Hè. Het is een... En dat is een singuliere keuze. Daar willen we toe komen natuurlijk. Hè. Dus dat je in staat bent je eigen keuze te maken en je eigen weg te vervolgen of te volgen.
Wat je zegt over die verantwoordelijkheid vind ik ook interessant. Hè. In een vorig gesprek hing het daar ook een stukje over. Dat is iets wat denk ik mensen die psychoanalyse nog niet zo goed kennen, niet zo bij stilstaan of zo. Het is niet zo dat je in een analyse gewoon jezelf vrij spreekt of zo. Nee, je krijgt ook een soort verantwoordelijkheid, omdat er in zekere zin minder aan het toeval te wijten is ook.
Absoluut, absoluut. Dat is ook een misvatting. Hè. Dus, enfin, mensen die de psychoanalyse herleiden tot de eerste Freud, om het zo te zeggen, hè. Dat de schuld altijd bij de moeder of bij de vader ligt, enzovoort, dat is niet zo. Dat is zeker in de hedendaagse psychoanalyse niet zo. Niet dat wij niet over onze vader en onze moeder spreken, maar het gaat er vooral over, vind ik, wat je zelf doet met de uitspraken die je gehoord hebt. En in uw analyse leert je dus je eigen verantwoordelijkheid nemen om voor datgene wat je onthouden hebt en tot uw lot of wat dan ook hebt gekozen. Daar kun je vanaf. Ik bedoel, daar kun je... Ja, je kunt niet heel je leven opnieuw overdoen, hè, dat is duidelijk. Maar je doet daar iets anders mee dan... bijvoorbeeld, ik ga een klein voorbeeldje geven. Een vader zegt plots... voor de zoon in ieder geval plots. ik ben ontgoocheld in jou. En bon, die zoon kan dat als een uitspraak nemen die hij ter harte neemt, die hem beïnvloedt. En later in zijn leven is zijn ideaal niemand te mogen ontgoochelen. Dus altijd zijn best te doen om de ander tevreden te stellen. Bon, als je dat op het spoor komt, want natuurlijk, dat zinnetje hoor je niet onmiddellijk in de analyse. Dat is na lange tijd dat plots dat zinnetje naar boven komt, of uitgesproken wordt tenminste. En dat je merkt van, tja, dat zinnetje heeft eigenlijk het lot van zijn leven voor een groot stuk bepaald. Door op zo'n moment te kopiëren bijvoorbeeld, hè, of dat te onderlijnen. Enfin, dat hangt uiteraard van casus tot casus af, hè. Of van... analysant tot analysant af, kan maken dat hij dat volledig in vraag gaat stellen. En dat hij op een andere manier zijn leven kan leiden zonder altijd de ander te moeten bevredigen. In de zin van, ik moet altijd doen, maken dat de ander content is over mij en hem zeker niet ontgoochelen.
Mm-hmm. En vandaar dat dus meer vrijheid krijgen ook.
Ja, er valt veel weg. Er valt een enorme zwaarte weg als je... Dat, als je daar kunt van losmaken. Maar dat belet niet natuurlijk dat je verder moet met je leven en dat je verantwoordelijkheid moet nemen voor je nieuwe keuzes. Hè. Het is niet, komt niet in de hemel terecht waarbij alles perfect verloopt.
Ja, ja.
Dat is het niet.
Nee.
Leert u tekort op je te nemen?
Het tekort, ja. Ja, het tekort is ook al een paar keer langsgekomen in de podcast... Maar dat koppelt ook mooi aan dat kapitalistische discours, eigenlijk, hè? Want daar is er geen tekort, als ik me niet vergis.
Daar draait alles door.
Ja, en de wereld is onuitputtelijk en we kunnen maar blijven produceren. En,
ja.
Ja. En ook, ik weet niet, misschien is dat een sprong te ver, maar mensen die in burn-out gaan, er zijn heel veel burn-outs tegenwoordig,
ja.
Dat linkt daar toch ook een beetje aan. Het idee dat je als mens maximale efficiëntie nastreeft en kunt blijven werken. En...
Wel... Ik zou zeggen, aanvankelijk had ik dat misschien, ik weet het niet, te eenvoudig voorgesteld. Vroeger was iedereen depressief en nu heeft iedereen een burn-out. Als je depressief was, dan was het je eigen schuld. Niet dat ik dat denk, hè, maar dat waren uitspraken. Hè. Als je een burn-out hebt, is het de schuld van je werkgever. En die moet er alles aan doen om je in een aangename, niet stressvolle situatie te laten werken. Hè. Dat is allemaal kort door de bocht, ik weet het wel. Maar wat is de grond van de zaak eigenlijk? Dat is, als je je verlangen niet meer kan volgen, dan kun je inderdaad in wat men een depressie noemt verzeilen, of een burn-out verzeilen. Op het moment dat je geblokkeerd wordt om je verlangen te doen in je werk, op dat moment haken mensen soms af.
Ja, ik denk dat je dan ook gewoon te veel een object voelt. Want je bent niet meer vanuit je verlangen aan het werken. Je bent eigenlijk iets aan het doen louter voor een ander. Of,
ja, mee te draaien he, in het bedrijf. En dan word je object op het moment dat je verplaatst wordt van functie, zonder dat je keuze hebt. Dat men zegt, kijk, we hebben hier niet meer nodig. Jij moet daar gaan werken aan die band of in dat kantoor of daar. Iets dat je helemaal niet graag doet. Ze vragen je mening vaak niet. Het is vaak gewoon, en nu ga je daar werken, punt. Hè. Dan krijg je mensen uiteraard die afhaken. Hè.
Dat is verstaanbaar, ja. Het is, ja. Ik wil nog eens terugkoppelen naar je boek. Want ondanks dat ik het echt heel tof vind dat dat bestaat, kun je ook de vraag stellen, Lacan zelf, en ik ben geen expert in Lacan zelf... dacht ik toch, benadrukte heel veel dat er vooral iets niet te weten was. En dus zouden soms kunnen zeggen, mag Lacan leesbaar genoeg zijn? Allee, dat heb ik toch soms al horen vallen. Hoe kijk je daar zelf naar?
Ik heb absoluut de pretentie niet om te denken dat mijn inleidingen Lacan helemaal verklaren. Ik denk, mocht je het aan... Een aantal van mijn studenten vragen, zullen ze ook wel zijn van ja, ik heb daar iets van begrepen, maar heel veel niet. Hè. Het is zeker geen verklarend woordenboek of een inleiding die alles toegankelijk maakt, in tegendeel, denk ik. Hè. Waar het mij om te doen is dat ik aan mijn studenten een aantal concepten kan meegeven waar zij verder mee kunnen in de praktijk en meer bepaald zelf verder kunnen. En ik ben daar heel serieus in die zin, dat ik vind dat mijn studenten, welke praktijk dat ze ook staan, in hun atelier zelf een diagnose zouden moeten kunnen stellen. Enfin, diagnose is een groot woord, ik zal het anders zeggen, dat ze de logica van de patiënt of deelnemer aan hun atelier, waar ze mee werken, dat ze die logica moeten kunnen maken. Of op zijn minst toch benaderen en daar een idee van hebben. Waarom? Dat is zeer belangrijk om je act die je stelt in je atelier...
Als therapeut.
Als therapeut. Hè, om die act... om te weten wat je doet. Dat je geen dwaze dingen doet. Hè, dat je bijvoorbeeld iemand die psychotisch is, niet benadert als een obsessioneel of als een hystericus. Ik zeg niet dat altijd verkeerd loopt, dat is nu ook wel niet waar, maar... Je kunt dus inderdaad wel problemen krijgen. Hè. En daarom vind ik, en daarom dat boek ook, dat ze eigenlijk moeten beschikken over een heel aantal concepten om die logica te kunnen maken van elke patiënt afzonderlijk. Dat is een verantwoordelijkheid. Dat doet niks af dat de psychiater van de afdeling geen diagnose kan stellen, of de psycholoog, enzovoort. Dat kan best. Maar in het atelier zijn ze zelf verantwoordelijk. En dus moeten ze een plan kunnen trekken. En liefst op de meest accurate, precieze manier.
En de analyse die ze dan maken, veronderstel ik, gaat dan ook over de drie mentale structuren bijvoorbeeld, die, als ik me niet vergis, Lacan vooropstelde. Zijn er bijvoorbeeld psychose, neurose, perversie?
Ja, maar we gaan verder. Hè. Dus de laatste Lacan spreekt over de alledaagse psychose. Dus in onze maatschappij, denk ik, hebben we meer en meer te maken met de alledaagse psychose. Ook nog met de klassieke psychosen, die zijn natuurlijk niet weg. Maar mijn studenten kennen de alledaagse psychose, weten waaraan die beantwoordt.
En wat moet je daaronder verstaan? Want,
ja. Dat zijn externaliteiten. Hè? Dat zijn de sociale externaliteit, een lichamelijke externaliteit en een subjectieve externaliteit. En vaak ook nog een seksuele externaliteit. Dat betekent bijvoorbeeld de sociale externaliteit heeft te maken met het feit dat ze een plaatsje onder de zon niet vinden. Maar dat is maar één kenmerk, er zijn er drie. Hè. Hij heeft het ook anders verwoord, Lacan, om... Enfin, het is niet Lacan, ik denk dat het... Ik denk dat Miller is, trouwens. Die zei, een klassieke psychose is van het type eik. De storm komt voorbij en de eik kraakt. En komt niet meer recht. De alledaagse psychose is van het type les. De storm komt voorbij, het les legt zich plat, maar kan nadien weer recht komen. Met andere woorden, je moet werkelijk die criteria kennen en bon, je moet niet je buurman beginnen analyseren natuurlijk, maar in de subjectieve externaliteit kan bijvoorbeeld over-identificatie zitten. Hè. Dat is de flik, om een stom voorbeeld te geven. Je staat met je twee wielen op het fietspad, bij manier van spreken. Hij passeert met zijn fiets, uiteraard tegenwoordig. En hij geeft u een boete, omdat hij met je twee rechterwielen op het fietspad staat. Bon. Die wagen staat niet op het fietspad, het zijn gewoon die twee wielen. Ah, nee, meneer, dat kan niet, het verkeersreglement en blablabla. Bla, bla. Nee. Hij is overgeïdentificeerd met zijn rol als flik. Nee. Enfin, soms is dat een keer goed, maar soms is dat ook te veel. Dat is er net over. Nee, ja. Dat is die overidentificatie. Je kunt iemand hebben die zich overidentificeert met de rol van opvoeder of begeleider. Nee. En ja, dat kan verkeerd gaan naar de mensen toe waarmee zij werken.
En ziet u dat als een hedendaags fenomeen? Is dat iets dat nu meer speelt?
Ja, ja, absoluut. Ja.
Ja. Ja. En is daar een verklaring achter?
Ik persoonlijk denk ik dat dat ook te maken heeft met de teleurgang van de vaderfunctie. Het is niet meer die... grote ander die achtervolgend is. We worden achtervolgd door alles en iedereen. Door alle camera's. Er zijn tegenwoordig ook, denk ik, televisieprogramma's waarmee je uit het zicht moet kunnen blijven van speurders, neem ik aan. En dan merk je dat die telefoons kunnen aftappen, camera's kunnen aftappen, in een bank, in een benzinestation, gelijk waar. Mm-hmm. Dus je krijgt een veralgemeende blik. Hey, het is een absoluut oog, hey. Waarmee we worden geconfronteerd.
Hey. Klinkt niet zo aangenaam.
Ja. Ik zeg nu niet dat dat de oorzaak is, maar wel dat ik denk dat met de teleurgang van de vaderfunctie je eigenlijk een oriëntatie kwijtspeelt. En dan krijg je iets van over-identificatie met rollen. Ook op het lichaam, hey. Je krijgt lichamelijke fenomenen. Je krijgt mensen die klachten hebben, die een circuit afleggen op hun lichaam. Het begint met hoofdpijn en het eindigt met, ik zeg niet waar iets hoor, met kniepijn en het schuift weer op. Enfin, het verschuift eigenlijk constant over het lichaam. Of mensen die een oplossing vinden in tatoeages of in ringen, dat ze aan elke vinger een ring moeten dragen, zo'n stuk. Weer een eenheid ervaren in hun hand. Of handen. Of het zijn allemaal kleine voorbeelden die ik nu geef om aan te tonen dat er toch wel veranderingen zijn. Mm-hmm.
Ja, ik wil het in die zin ook wel hebben over Lacan. We hebben het eigenlijk al gehad over Lacan, dat is een beetje onvermijdelijk. Want ik vroeg mij ook af hoe het eigenlijk komt dat Lacan zoveel navolging heeft in onze contrein. Specifiek dan, we zitten nu in Brugge, maar in Gent is Lacan zeer aanwezig, hè, in het denken. Wat dat toch contrasteert, denk ik, met bijvoorbeeld Nederland, waar dat ik hoor toch, dat er veel meer mensen bijvoorbeeld Kleiniaans werken en dat soort zaken. Ja, hoe kijk je daarnaar, naar die verschillen en waarom is er hier zo'n focus op Lacan?
Ik heb het idee dat dat ook met de taal te maken heeft. We hebben generaties van psychoanalytici die het Frans nog als tweede taal hebben gehad. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat dat die generaties zijn seminaris lezen, kunnen lezen in het Frans. Terwijl de Nederlanders hun Frans is, denk ik, veel minder of niet aanwezig. Ze zijn Anglo-Saxisch gericht. En dan krijg je natuurlijk meer interesse in Klein en Co. Hè? Nu, dat is een beetje aan het verschuiven. In die zin dat bij ons zijn de twee talen Engels en Frans. Spaans is ook zeer aanwezig, want alle seminaries en alle van Miller in ieder geval zijn vertaald naar het Spaans. Hè? Die lezen in het Spaans, uiteraard. Op congressen spreken ze in het Engels. Hè? Zij op het internationaal congres waar alles vertaald wordt, uiteraard spreken ze een moedertaal. Enfin, wat, dat is nu een anekdote. Maar ik denk dat het met taal te maken heeft. Lacan is vertaald. Enfin, er is een eerste boek geweest, denk ik, van Antoine Mooy, Taal en Verlangen, als ik het mij goed herinner, dat een Nederlandstalige introductie was en in Nederland ook wel gelezen is. Maar daar zijn ze onder de invloed geraakt dat de Nederlanders zijn commerçanten, ik bedoel al altijd twee, ze drijven handel, dus ze zitten al zeer lang in het kapitalistisch discours, dat wil zeggen, het mag niet veel kosten en het moet opgaan. En dat heeft u natuurlijk niet tot de psychoanalyse. Dat heeft u tot kortdurende, en hier in Vlaanderen gaan we daar ook naartoe, hè. De laatste minister van Volksgezondheid, het zijn mensen, ook al zijn het socialisten, die met geld bezig zijn. En die dus eigenlijk... vooral, dat zijn ook de eerste lijns psychologen. Nee, hoeveel sessies krijgen ze? Begin 4 en dan 10 of zoiets. Ja, nee? Ja. Dat is hetzelfde systeem. Nee? En wat kun je dan doen? Je kunt geen analyse doen. Enfin, ik toch niet. In 10 sessies. Het enige wat je kunt doen, is iemand smaak doen krijgen in psychoanalyse.
Het toont ook wel een bepaald mensbeeld, vind ik.
Moet je zo snel mogelijk aanpassen. Ja. Dat is het orde. Order, dus wat je nu moet doen. Dat is triestig, maar weet je, we moeten... Kijk, weet je, de Vlamingen hebben de neiging om altijd naar boven te kijken naar Nederland. En om duur heb je daar een stijve nek aan over. Je moet dat niet doen. Je moet bezig zijn met de zaken in je eigen land en die zo goed mogelijk doen. Nederland is voor mij, Engeland trouwens ook niet... Geen voorbeeld van goed beleid qua gezondheidszorg in het algemeen. Ook daar zijn ze begonnen met de huisartsen die werken van 9 tot 5. Toch? Mm-hmm. Ik vind dat geen goed idee. Ik heb liever geëngageerde artsen die er zijn voor hun patiënten, geëngageerde analytici die er zijn voor hun analysanten. En dan werk je niet van 9 tot 5, dat kan niet. Nee. Dat is onmogelijk. En dat is natuurlijk iets, denk ik, om op een ander thema te komen, dat veel jongeren vandaag ook afschrikt. Omdat, als analyticus, kan je niet anders dan veel werken. Je hebt veel te lezen. Je hebt uw analysanten natuurlijk. Er zijn lezingen die je moet geven, je moet getuigenis afleggen van je praktijk. Dat is de echte erkenning. De echte erkenning van ons mee ligt niet bij een universiteit. Dat is een basiserkenning die je moet hebben. Uw echte erkenning ligt elders. Uw echte erkenning ligt in de school. En ergens elders. En daar moet je spreken over je praktijk. Moet je lezingen geven over een bepaald thema. En dat is ernstig. Enfin, ernstig. Dat is serieus. In de zin van, dat vormt een serie.
En uw eigen analyse is natuurlijk ook cruciaal.
Absoluut. Ja. Dat is, ja, oké. Okay. Ja. Nee, daar heb je absoluut gelijk in. Ja. Je eigen analyse en controle zijn uiteraard als de basis.
Want dat is natuurlijk iets, ik ben zelf werkstudent op de universiteit en het is een heel... ik moet wel zeggen, de lessen zijn daarom niet slecht gegeven of zo. En de psychoanalytische lessen zijn zeer boeiend, hè, dat zeker. Maar ik mis daar toch vaak iets, ja. Ik kan dat niet anders zeggen. Het is zeer hard gefocust op kennis, hè? Op het studeren, op het... Alsof dat je dan genoeg gestudeerd hebt, je krijgt je papier, en je kunt bij een patiënt gaan zitten en zeggen, ah, maar ik weet het nu. Jij kunt het nu zo doen.
Ik ben het daarmee eens, behalve dat ik vond toen ik afgestudeerd was, dat ik niks wist. En dan kom je in een instelling terecht, bijvoorbeeld, en dan heb je een aantal, ik zou bijna zeggen, tips en trucjes geleerd, maar waarmee je heel weinig kan doen. Dus eigenlijk moet je je vak nog leren op het moment dat je afstudeert. Enfin, dat is toch mijn ervaring. En daarom is het belang, denk ik, nog altijd van bijvoorbeeld van de kring, om het Nederlandstalig landsgedeelte te houden, ontzettend belangrijk dat je daar verder in vormt. Maar je hebt absoluut gelijk, naast je eigen analyse en naast een controle als je een praktijk hebt. Moet u laten vormen door mensen die meer ervaren zijn, die vooral ervaren zijn. Het gaat niet enkel over kennis, het gaat ook over ervaring, vind ik. Omdat de goede sprekers kunnen constant linken maken met een praktijk enzovoort. Het is niet een intellectuele kennis, het is een kennis die gezakt is in, of hoe moet je dat gaan zeggen, die gegrond is, ik zal het zo zeggen, die gegrond is op ervaring.
Vanuit de praktijk?
Ja. En daarom duren de Lacaniaanse analyses ook zo lang. Dat doe je niet in 4 jaar of in 6 jaar. Dat is zeer lang.
Ja. Dat is een mooie om op in te pikken, want ik krijg door die podcast soms de vraag ook om het in die podcast eens te hebben over het einde van een analyse. Ik heb het daar nu al met verschillende mensen over gehad. Dat is geen evident iets of zo. Ik denk dat daar veel verschillende ideeën over staan, wat dan het einde is van een analyse. Hoe kijkt jij daarnaar? Wat is het einde voor iemand van een analyse?
Maar dan moet ik jou verwijzen naar de getuigenissen van de passen. En die zijn verschenen in, zeker in Inuit of via Lacan. Ik denk zelfs dat er een nummer over is. Nu, wat is de passen? Als je dus denkt dat je analyse beëindigd is, nee, dat wil zeggen dat je uit je fantasma valt voor een groot stuk, dat je je leven opnieuw kunt oriënteren, of ik zeg nu maar een aantal dingen, maar het is veel singulierder dan wat ik nu vertel, het zijn maar algemene zaken. Dan kun je daar getuigenis van afleggen ten aanzien van 2 passeurs, noemt dat. Dus mensen die jou niet kennen, nee, apart ga je met die spreken. En die mensen brengen een verslag uit van jouw analyse en het einde van jouw analyse aan een kartel. Dat noemt het kartel van de passen. Daarin zitten een aantal collega's, vaak ervaren collega's, maar ook soms jonge collega's, die die notas die gemaakt zijn, bestuderen. Zoals je in een kartel een tekst bestudeert, zij bestuderen jouw tekst. Nee. En dan kunnen zij zeggen, oké, daar is een analyse gebeurd en dat is beëindigd. En kunnen iemand benoemen tot analist de l'école. AE is dat. Dat betekent iemand die dan van zijn analyse getuigenis gaat afleggen in de verschillende scholen. Gaat spreken over het einde van zijn eigen analyse, dat wordt ook gepubliceerd.
Dat is eigenlijk heel eigen aan de kring ook, hè, denk ik.
En, en TCF eigenlijk, hè. De Ecole de la Cause Freudienne eigenlijk.
Want ik heb ook veel analytici gesproken die in het gezelschap zitten. Daar denk ik niet dat zoiets gebeurt of zo, ja.
Nee. Het is eigen aan Ecole de la Cause Freudienne.
Ja.
En daar kun je dat doen. Je kunt het tegenwoordig ook doen in de New Lacanian School, dat is de Europese groepen, hè, waar de kring van deel van uitmaakt. Dat kan nu tegenwoordig ook op het niveau van de NLS dan. Want anders moet je naar Frankrijk gaan. Hè.
Ja.
Dus dat kan... goed, NLS is nog groter dan Frankrijk.
Dat is de structuur boven de kring, hè, denk ik. De kring is deel van...
De NLS.
Ja.
Je hebt verschillende scholen. Hè. Je hebt de ECF, met daaronder al de ACF's. Je hebt dan de New Lacanian School, dat is een Europese school. Daarin zit... een Zwitserse school, een Ierse... enfin, het zijn groepen, nee. De London Society bijvoorbeeld is dan in Engeland. Je hebt ICLO, dat is in Dublin, denk ik. Je hebt Israël, zit erbij. Ik heb een vergadering gehad. Enfin, uiteraard de kring.
Ik zou het persoonlijk echt moeilijk hebben om moet ik dat niet zeggen? Voor mij, analyse is iets dat mij een heel grote vrijheid geeft, in zekere zin, en ook verantwoordelijkheid. Hè, in mijn denken en mijn spreken. En ook dat mij toelaat om, zoals we al gezegd hebben, eigenlijk, het singuliere in mijzelf te ontdekken, te ontwikkelen. Zo. En om dan deel te worden van een soort hiërarchie of zo, dat voelt een beetje zo.
Nee. Die titel die je krijgt is voor 2 jaar.
Ja.
Dan word je gewoon lid.
Oké.
Ja. Nee, het is geen hiërarchie. Trouwens, zijn collega's van jou die in dat kartel zitten, nee, dat zijn geen... Er is geen kasten. Mm-hmm. Natuurlijk, wat je wel krijgt, zoals in elke school, denk ik, zijn overdrachtsfiguren. Nee, mensen die door hun spreken op een heldere manier kunnen spreken. En uiteraard, naar zo'n mensen gaat er heel wat overdracht uit. Hè, dat klopt. Maar dat is niet dat zij hiërarchisch een functie hebben. Zo heb ik het in ieder geval nooit ervaren. Natuurlijk, wat je hebt is dat Jacques Alain Miller de World Association of Psychoanalysis heeft gesticht. Die heeft heel wat scholen gesticht. Hè. Speelt hij daarom overal de baas? Nee, dat is onmogelijk. Totaal onmogelijk, denk ik. Maar het is een zeer belangrijk en aanwezig iemand.
Wel, dat viel mij ook wel op. Nee? Dat is ook iets dat bij mij echt oprecht weerstand oproept. Nu, dat ligt niet alleen bij hem, hoor. Ik heb gelijk altijd automatisch wel weerstand op het moment dat één iemand te centraal wordt geplaatst of zo. Om een concreet voorbeeld te geven, ik zat ooit in een seminarie over Winnicott. En Winnicott werd daar heel zwaar opgehemeld. En onmiddellijk had ik zoiets van, hey, dat is ook gewoon een mens hier. Hè. Ik zie zelfs in zijn werk dat hij soms ook fouten maakt, zoals iedereen. En dus dat, ja, daar kan ik soms een beetje op botsen, denk ik.
Maar er bestaan veel mythes over zo'n figuur. Er bestaan heel veel mythes over Jacques Lacan ook. Over Freud ook, trouwens.
Ja. Nee. Mensen met een overdracht op Freud.
Ja. Voilà. En moet ik gaan zeggen. Je moet dat inderdaad, zoals je zegt, relativeren en ondoen van zijn aura.
Mystiek of zo.
Ja. Weet je, dat is hetzelfde in kunst. In kunst ben ik vooral geïnteresseerd in het werk zelf en en wat de kunstenaar zelf zegt. Ik ben niet geïnteresseerd in idolatrie en mensen die daar een mythe van maken van een bepaalde kunstenaar. Dat boeit mij eigenlijk veel minder.
Mm-hmm. Het is ook eigen analyse, hè, dat je dat eigenlijk ondervraagt en daarmee aan de slag gaat.
Ja.
Ik wil het toch nog even hebben over uw werk in de kade.
Ja.
Als ik me niet vergis. Omdat je daar werkt met, denk ik, mensen die het label autisme krijgen.
Nee. Dus ik werk in het Wethuis, dat inderdaad deel uitmaakt van de kade. De kade is een hele grote instelling. Hè, maar we hebben het geluk van in Lophem te werken, dat is Brugge niet. Hè. als je het wel, het etiket waarmee ze binnenkomen is meervoudig beperkt, namelijk en visueel en mentaal. Maar ik kan u meegeven dat de laatste jaren wij mensen krijgen die niet alleen visueel en mentaal, maar ook motorisch, neurologisch beperkt zijn. En daarnaast heb je bij die mensen een aantal die behoren tot autisme. In het meervoud, of een psychose hebben onder de vorm van schizofrenie of paranoia. Die vangen we daar ook op. Hè. Maar het is wel waar dat een groot aandeel van die mensen behoort tot autisme. Hè. Maar het entree-ticket is een visusbeperking en een mentale beperking. Bon, ik heb dat eigenlijk altijd bediscussieerd en ik gebruik dat ook eigenlijk nauwelijks in de instelling.
Je gaat weg van die labels? Of?
Ja, absoluut. Ja. Hey, dus, daarom heb ik een beroep gedaan op een Lacaniaans concept dat minder bekend is, en dat is de mentale debiliteit. En een definitie die ik heb overgenomen, ik weet niet of dat van Pierre Bruno is of van Lacan zelf, dat weet ik niet meer, mentale debiliteit is een geniaal, volgehouden weerstand tegen het weten. Ja? Ze zijn geniaal in het niet willen weten. Dat is een andere definitie dan zeggen dat ze de verstandelijke leeftijd hebben van 2 jaar en 6 maanden of van 3 jaar en 4 maanden.
Dat is een heel ander kader
om naar te kijken. Dat gebruik ik niet.
Ja, ja, ja. En op welke manier helpt dat concept u dan om met hen te werken?
Ja, wel, die weerstand, daar moet je mee rekening houden. Dat betekent dat je niet automatisch, zoals men, als ik dat mag zeggen, in veel instellingen wel doet, is in een meesterpositie kruipen. Dan zul je vermijden die positie.
Een positie waar je eigenlijk, zo gezegd, de kennis hebt? Of?
Ja, en zegt van, kijk, nu, meer dan dat, hij zegt, kijk, we gaan nu naar de hoofdbewerking en wat dat doen. Hij gaat dat doen, hij gaat dat doen, en die doet dat. Hè. Eventueel aangepast naar motoriek, weet ik veel wat allemaal. Nee, zo worden ze gevraagd niet om te gaan met bewoners. Hè. Het is eerder vanuit een tekort. Hè. We hebben... Dat is één stukje daarvan. Nu, om het, als ik dat mag, wat anders te situeren. Mensen die in het Wethuis komen werken, moeten een eigen verlangen hebben. Een eigen passie. En op basis daarvan kunnen ze een atelier geven. Maar met de bedoeling om de deelnemers aan dat atelier te besmetten met uw passie. Dat is niet verplichten. Besmetten, dat is iets dat gebeurt zonder dat je het weet. Nee? Zoals COVID. Je wordt besmet en je weet het eigenlijk niet. Van waar komt het? Nee? Het is een slechte vergelijking, nee. Ik weet het. Maar het is om duidelijker te maken. Dat betekent dus dat de bewoners elk jaar hun eigen programma kunnen kiezen. Nu, wat merken we? Dat als er iets van overdracht is geweest, niet alleen naar de begeleider zelf, maar naar het soort activiteit... Nee? Dat die bewoners dat eigenlijk jaar na jaar blijven kiezen. En op een bepaald moment weet je van bewoners, want die wonen daar, sommige jongeren gaan nog in het weekend naar huis, niet allemaal, maar toch de meesten. Want er zijn er veel die eigenlijk dan kiezen om in het Wethuis te blijven wonen. Ook al kunnen
dat
ze
kan.
Nog naar huis. Ja, ja. Ja, dat is dan soms verwonderlijk. Hè? Maar goed, ik ga daar nu niet op ingaan. Dan merk je dat na een aantal jaar ze een soort vast programma krijgen. Nee? En dan merk je dat wat voor hen belangrijk is, dat het meeste, dan krijgen ze daarvan ook het meeste aantal momenten in de week. Bijvoorbeeld iemand die zegt, ik ga voor kunst, dan proberen we die 3 momenten te geven. Nee? Er is ook muziek, er is poëzie, er is tuinieren uiteraard, er is bakken, en dan is dat specifiek pizza's. En niets anders, het zijn er die dan pistolees bakken, enkel dat. Hè. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar je merkt wel bij hen dat er dan een soort verlangen ontstaat. Dus met andere woorden, dat ze van dat verlangen van die begeleider, dat ze zich dan een stukje eigen maken. En dat dat dan zijn eigen weg gaat. En dat vind ik zeer boeiend.
Ze ontplooien zich eigenlijk op een bepaalde manier.
Ja, ja. En ze worden subject, want we proberen dat gelukt niet altijd, maar dus dat die producten die ze maken hun weg vinden naar de maatschappij en dat ze erkenning krijgen voor dat product. Gewoon dat het feit dat dat product dan door iemand anders wordt gekocht of verbruikt, dat dat zinvol is. En dat maakt dat zij zich daar verder in ontwikkelen. Het is niet altijd makkelijk, hè? Maar ik heb een indruk in het Wethuis tot nu toe. En het Wethuis bestaat van 1989, dat loopt. Het is niet dat wij de mensen aandrijven om meer en meer en meer producten te maken. Dat niet. Hè? Het is wat maken... doen ze op hun tempo en maar er zijn daar leuke dingen bij. We hebben betonnen lampen en die worden verkocht aan een restaurant in Gent. staan er op de tafels. En dat is voor hen belangrijk. Hè? We hebben mensen die bezig zijn met het maken van vlinderkastjes en vogelkastjes. Die worden geleverd in Twin bijvoorbeeld, of op andere natuurpunten. Begrijp je?
Ze kunnen daar ook trots op zijn. Wat dat
absoluut, dan, ja, ze gaan ook mee, hè, dus om dat daar te brengen. Dan spreken ze met de natuurhets enzovoort, die een wandeling doet met hen, of toont hoe of waar ze gaan plaatsen en zo. Het is een heel kader dat er rondgebouwd wordt. Hè. Hetzelfde voor kunst. Uiteindelijk is het ook belangrijk om af en toe een tentoonstelling te hebben. Mm. En die volgend jaar in oktober 24 in Brugge zal er zo in zijn. Hè.
Volgend jaar is, duidelijkheid voor de podcast, dus volgend jaar is in 2024.
Ja.
In oktober.
Hè. Oktober 2024.
Ja. 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 Van daaruit kan ik natuurlijk ook nog eens de vraag stellen, misschien is het evident, maar wat is het grote verschil tussen werken in een privépraktijk en werken in een instelling? Als analyticus dan.
Ja, er is voor mij wel een groot verschil. In een privépraktijk ben je zelf en alleen verantwoordelijk. Enfin, analysant is ook verantwoordelijk voor zijn eigen proces. Hè. Het is niet dat het allemaal bij de analyticus ligt. Maar je bent daar toch verantwoordelijk in de setting waarin je werkt. In een instelling heb je altijd een gedeelde verantwoordelijkheid. Omdat je ook het werk gedeeld doet met andere mensen. Het is niet dat daar een analyticus functioneert op zijn eiland en daar mensen in zijn bureau roept en daar analyses gaat doen. Het analytische zit evenzeer in de vorming van het personeel, in het zelf af en toe in de ateliers aanwezig zijn, in het samen beslissen op een team van een pad dat je wil bewandelen. In samenspraak dan met de bewoner. Want elke bewoner bij ons heeft ook een persoonlijk begeleider. Dat is niet een analyticus. Hè. Dat is iemand die wel gevormd is, maar die daar ook zijn verantwoordelijkheid heeft. Dus het is een gedeelde praktijk in instelling. Een privépraktijk is geen gedeelde... Enfin, de meeste gevallen toch niet. Hè. Je kunt altijd de psychiater hebben die doorverwezen heeft en die soms ook gemoeid of wel weten hoe en wat. Maar dat is iets totaal anders.
Ja, ja, ja.
Er zit een enorm verschil in een gedeelde praktijk, waar elke begeleider een belangrijke rol speelt. Niet alleen de psycholoog of de trajectbegeleider, zoals dat dan heet in een instelling, maar iedereen, zelfs de poetsvrouw. Ook met hen werken we.
Ja, amai, oké.
Ja, ze moeten ook omgaan met bewoners. Dus ik zeg niet dat ze de vormingen strikt moeten volgen, maar... Er kan gesproken worden over een bepaalde bewoner, hoe die aan te pakken en wat er kan en niet kan.
En ik veronderstel, als analist ga je dan toch ergens vanuit de eigenheid van die bewoner proberen redeneren. Ja.
Ja. Ja. Ja, dus die eigenheid wordt ook opgebouwd door de keuzes die ze maken. Hè?
Ja.
Nee. Nu, wat autisme betreft, ik heb dat altijd een zeer boeiende problematiek gevonden. Wij spreken gewoon met hen. Wij gebruiken geen tekentaal. Wij spreken zoals ik nu met jou spreek. En dat geeft andere effecten dan dat je een soort tekentaal gebruikt die volgens mij eerder beperkend is. En wat merk je? Na jaren werk heb ik mensen die toegekomen zijn, die op het erf rond liepen, al fladderend met hun armen, en al schreeuwend, die nu vol zinnen spreken en die een klein, kort gesprek kunnen aangaan.
En dat is omdat je uitgaat van die mogelijkheid.
Absoluut, ja. Tuurlijk. En ze als subject benadert en niet als autist. Niet dat je niet geen rekening moet houden met hen. In het begin moet je soms ook inderdaad opletten met te veel prikkels of zo. Enfin, bon. Maar wij vragen altijd dat zelf te regelen. En in het begin is dat moeilijk. En naderhand, want ook ouders zijn dan kritisch van, ja, het is toch een probleem en dit en dat. Moet je die mensen geruststellen? En wat merken ze na 2 jaar, meestal na 3 jaar nu, merk je grote veranderingen. Enfin, merk je veranderingen die steeds verder gaan, ik zal het zo uitdrukken.
Ja.
En in de loop van de tijd merk je dat... die persoon enorm geëvolueerd is van iemand die niet kan een groep aanwezig zijn, tot nu dat die aanwezig is op een receptie en daar niet begint te roepen en te tieren en gewoon een glas drinkt. Is het wel altijd op dezelfde plaats en het zal altijd hetzelfde drankje zijn. Maar hij hoort de gesprekken rondom hem en hij pikt die op.
Ja, dat kan hij nu wel. Of,
absoluut, ja.
Ik wil eigenlijk eindigen met twee vragen. Eén is van een oud-student van u, Seppe de Kubber. Het is wel een zeer open vraag, of zeer grote vraag. Hij vroeg zich af wat dat uw ideeën zijn over hoe psychoanalyse zichzelf heruitvindt in deze eeuw.
Ik denk dat de psychoanalyse niet anders doet dan zichzelf constant heruit te vinden. Omdat wij niet op een eiland leven of in een ivoren toren zitten. Ik denk dat de analytici vandaag midden het marktplein ook staan, zoals andere mensen. We roepen niet, maar we zijn wel aanwezig om ons te laten onderwijzen wat er gebeurt. Natuurlijk, wat er evolueert, en dat zal niet ophouden, denk ik, enfin, ik hoop het in ieder geval, dat is dat we met Jacques Lacan een heel nieuw conceptenapparaat hebben gekregen dat zijn einde nog niet kent. Ik denk dat kapitalistisch discours is ook voor onze tijd zeer belangrijk. Maar zelfs zijn eerste concepten zijn heel belangrijk. Bijvoorbeeld de spiegelingen die je ziet tussen naties. Als Rusland Oekraïne binnenvalt, is dat niet zomaar. Het is omdat de ander iets geeft dat zij niet hebben. Dat kan een genieting zijn, maar dat kan ook, kunnen ook objecten zijn, enzovoort. Enfin, grondstoffen, graan bijvoorbeeld. Nu, ik ga die analyse nu niet maken, maar ik bedoel daar die concepten van Lacan, zelfs zijn vroegste, maar dat spiegelstadium heeft hij in de loop van de tijd ook herdacht, aangevuld, om het juister te zeggen. Dat is nog altijd belangrijk. Het is niet omdat dat de allereerste Lacan is, dat het niet meer belangrijk is, maar je moet het vertalen naar de actuele tijd natuurlijk. Ik denk dat Lacan ergens ook de segregatie voorspeld heeft. Hij is daar ook mee bezig geweest op een bepaald moment. Maar door heel zijn theorie van de objecten, we zitten er middenin.
Wat bedoelde met segregatie?
Het aanduiden van het vreemde in de ander en de verwerping daarvan. Dat is wat we nu toch meemaken in onze maatschappij. En ook, zoals ik daarnet zei, de grondstoffen en dergelijke meer, de objecten die wij achten nodig te hebben, hebben een zware kostprijs voor anderen. Mm-hmm. Dus ik denk dat psychoanalyse zeer actueel is, zeer hedendaags is, als men wil luisteren.
Ja.
Als men niet wil luisteren en voortdoen met het eigen autistisch genot, zoals bepaalde mensen duidelijk doen, dan krijg je problemen.
Ja.
Maar ik wil niet pessimistisch zijn. Ik bedoel, ik denk dat de psychoanalyse nog altijd zeer belangrijk blijft. En goed dat we ons best moeten doen om het ook te zeggen.
Om dat te benoemen, echt.
Ja, om... ik denk dat we misschien wel meer moeten aanwezig zijn in de media. Maar zonder ons op te dringen en zonder daar de waarheid te gaan vertellen. Maar een bepaalde manier van denken te vertegenwoordigen. Die per slot van rekening singulier is, maar belangrijk is.
Ja. Ik wou dan ook nog een eigen vraag stellen. En dat is eigenlijk ook wel een logische om je af te ronden, denk ik. Maar wat maakt dit vak? Wat maakt dit vak of dit vakgebied voor u zo interessant om in te werken?
Omdat het u verplicht u steeds te hernieuwen. Omdat het u aanzet om niet op uw lauweren te rusten en te genieten, maar dat eventjes uit te stellen, niet dat we af en toe niet mogen genieten, hè, maar om te blijven werken. En dat blijven werken, daar zit ook een genieting in uiteraard, maar dat levert nieuwe producten op. Geen commerciële producten of geen consumeerbare producten, maar een denken over mensen. En dat is, blijft boeiend, bedoel, hoe dan ook. Dat blijft zeer boeiend.
Dit was de laatste aflevering van dit jaar. Ik wou jullie als afsluiter nog twee zaken meegeven. De gast in deze aflevering, Joost de Munck, vroeg mij ten eerste om nog te vermelden dat hij twee evenementen organiseert in 2024. Een studienamiddag rond Ensor op 23 maart 2024 in de Grote Post in Oostende en een tentoonstelling met als titel Ontmoetingen, Rencontres in de Belfort Stadshal in oktober 2024 te Brugge. Ten tweede wou ik ook graag meegeven dat ik, nadat ik deze reeks volgend jaar afrond, samen met een analist overweeg om in 2024 een aantal afleveringen op te nemen waarin we in gesprek gaan met analysanten over hun analyse. Als er mensen zijn die bereid zouden zijn om deel te nemen aan zo'n aflevering, dan mag je mij dat altijd laten weten via een berichtje aan de Facebookpagina van Freudcast. Ten slotte geef ik ook nog graag mee dat, als je naar alle afleveringen van Freudcast geluisterd hebt en graag iets terug wilt geven, donaties altijd welkom blijven. Ik steek veel geld, moeite en tijd in het maken van deze afleveringen, dus het is altijd tof als iemand het ziet zitten om iets te doneren. En dan wil ik jullie gewoon nog bedanken om hier naar te luisteren. Ik wens jullie alvast een mooi 2024 en zeer waarschijnlijk tot volgend jaar.